Tuurlijk.
Ik reis heel veel, ik zie heel veel. En dan ga ik nog wel eens huilend op Schiphol aan. Dan denk ik, jongens, waar moeten we beginnen? En ik hoop echt dat je gelijk hebt. Hè?
In Duitsland verdwijnen op dit moment 10.000 tot 15.000 industriebanen per maand. En dat heeft ermee te maken, je hebt enerzijds hogere standaarden dan in China. En anderzijds heb je gewoon geen enkele restrictie op goedkope import.
Ik ben van oorzaak en gevolg. De oorzaak is dat we het gewoon politiek niet onder controle hebben. Er is geen beleid. En je weet hè, beleid en debiel zijn met dezelfde letters.
Ik heb hem wel eens gehoord deze ergens.
Ja, van mij.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en we willen je ook helpen om verder te komen.
Nou, we hebben hier een hele bijzondere spreker. En welkom Paul.
Hartelijk dank.
En het is heel bijzonder, want ik kreeg een boekje van jou, van een hele goede vriend van mij, Rob van der Leeuw. En daarmee had ik ook discussies. En we hebben hier aan tafel heel veel discussies gehad van, is het nog in te halen, de achterstand die Europa heeft? Meneer Peridon die vindt dat Europa een soort museum is geworden voor de rest van de wereld.
Romeinse Rijk.
Je hebt een boek geschreven. Oh, ja. Je bent publicist, je bent keynote spreker, je bent auteur en econoom volgens mij, als ik het allemaal goed opsom. Welkom Paul, ik ben heel erg benieuwd wat jouw visie is. Ik heb jouw boek, ik moet eerlijk zijn, GPT heeft het voor mij samengevat.
Ja. Stond dat maar in onze studententijd.
Ik heb het boek in ieder geval gekregen, maar we zijn heel erg benieuwd naar jouw visie over Europa. En hopelijk, want we hebben hier 1-2 optimisten tot in de kist. En 1 pessimist.
Nou, dat in de kist.
Nou ja, pessimist. Je bent
iemand
kritisch.
Die graag veranderingen zou willen
gezond
doorvoeren.
Gezond kritisch is hij. Ja. Maar ik ben benieuwd aan het einde van deze podcast of jij, Michel, zijn mening hebt kunnen
En hoe heet het boek nog even voor mijn beleving? Want ik heb, hoe heet het boek?
Continent van de kwaliteit. En ik ben inderdaad ook heel benieuwd. Ik ga er een zware dobber aan hebben of ik je kan overtuigen.
Ja. Kan je iets over jezelf vertellen voordat we over je boek gaan? En dan natuurlijk over het fantastische boek wat je hebt geschreven.
Nou, prima. Nou, ik ben macro-econoom. Dus ik kijk heel erg vanuit een macro-economisch perspectief ook naar de toekomst van
wat
Europa.
Wat is macro-econoom precies? Want dat weet ik niet.
Nou, dat je dus echt kijkt naar de grote verbanden van de economie. Dus ik heb specifiek
over landen heen?
Internationale handel was mijn afstudeerrichting inderdaad. Ik heb daarna 12 jaar bij Berenschot gewerkt, heel veel advieswerk gedaan.
Berenschot is een adviesbureau.
Ja, in de publieke en private sector. Ja, dan een Nederlands bureau. Het oudste bureau van Nederland trouwens. Dus,
heel ouderwets.
Nee, anders word je niet zo oud. Hè? Je moet wel met de tijd mee, anders ga je failliet.
Hoor je dat?
Daar
heb ik nooit over nagedacht.
En daarna hebben wij een stichting opgericht. Ja. En we richten ons op het vernieuwen van de economie. Ja, ik heb het met een groep mensen gedaan. Met Matthias Oltaar specifiek. Wij zijn samen de medeoprichters.
Waarom doe je dat, zo'n stichting?
Omdat ik vind dat in economenland nog heel veel eigenlijk dogma's over de economie eronder doen.
Is allemaal Keynes nog?
Dat zou nog wat zijn. Ja, en ik vind het heel erg... als je in de economiefaculteit een carrière wil maken, moet je publiceren in Amerikaanse tijdschriften. Dat is de enige manier om een aanstelling te krijgen. Daar heerst nog steeds de Chicago School. Dat is gewoon een hele echt diehard neoliberale school. En die hebben sommige dingen goed gezien en sommige dingen echt falikant verkeerd.
En wat is een aanstelling krijgen?
Nou ja, dat je hoogleraar wordt.
Ja, dat dus is jouw doel.
Ik maak ook helemaal geen enkele kans. Daarvoor heb ik veel te onorthodoxe ideeën. Dus daarom heb ik gedacht, ik ga vanuit onze eigen denktank, onze eigen stichting, ons eigen adviesbureau ga ik hierover adviseren.
Jij doet de Rotterdam School dan?
In
plaats van de Chicago
School. Ik zou het wel mooi vinden dat ik ooit nog mijn revanche haal. Dat ik ooit nog een keer wel daar wat credits voor ga krijgen. Maar ik doe nu voor heel veel lezingen, advieswerk. We hebben ook gewoon donateurs als stichting, dus het wordt echt breed gedragen.
Je verdient geld door je professie, door je know-how.
Ja, zeker. Ja.
Want een stichting, die mag geen winst maken, toch?
Ja, dat is ook de bedoeling. Het is ook echt de bedoeling dat we dus ook echt bijdragen aan die nieuwe economie. Door ook echt mensen daartoe te equiperen, organisaties daarvoor klaar te maken. Het heeft niet een winstoogmerk.
Nee. Dat boek. Want daarover gaan we het ook hebben.
Nou, dat was een beetje uit irritatie geboren, eerlijk gezegd. Want het was dus eind 2024. Toen kwam het Draghi-rapport uit. Er stonden echt heel veel hele goede dingen in. Dus het is niet dat ik dat nou alleen maar bekritiseer.
Ja, want iedereen loopt ermee weg.
Het is heel invloedrijk geweest. Het is natuurlijk op advies van von der Leyen is het gemaakt. Nou, ze hebben daar heel nauw in samengewerkt. Dus eigenlijk wat Draghi zegt is wat von der Leyen ongeveer ook vindt. Maar er zitten ook echt een paar hele grote ontbrekende facetten in waarvan ik dacht, nou, dat stuk wil ik gaan aanvullen vanuit mijn eigen
visie. Dat is je boek geworden.
Ja, en dat is uiteindelijk boek geworden. Ja.
Heb je dat alleen geschreven?
Nou ja, ik heb het inderdaad zelf geschreven. En ik heb wel, ik heb er sowieso al een denktank omheen verzameld. Dus ik heb allerlei mensen kritisch laten tegenlezen uit de publieke en private sector. Om te zorgen dat alle kritiek die je erop kunt leveren al zoveel mogelijk op voorhand erin verwerkt is.
En daar is het 10-puntenbeleid ook uitgekomen, of niet?
Nou, ik ben inderdaad nu bezig om met een 10-puntenplan om inderdaad aan von der Leyen te gaan aanbieden. Dat is wel echt de ambitie. En dan wil ik inderdaad samen met ondernemers, economen en maatschappelijke organisaties wil ik samen gaan kijken van wat zijn nou de 10 belangrijkste dingen die de Europese Commissie kan doen om ervoor te zorgen dat we het continent van de kwaliteit worden in de toekomst.
Want dat is de titel.
De titel continent is het continent van de kwaliteit. En inderdaad, we hebben gewoon, als ik gewoon helemaal de these uit het boek plat sla, dan denk ik dat ons concurrentievermogen van de toekomst op concurreren op kwaliteit ligt. Dat we daar echt op moeten inzetten. En die hele tendens nu om te zeggen, we moeten om concurrerend te blijven al onze standaarden juist verlagen. Ik denk dat dat heel erg korte termijn denken is, waarmee je juist op lange termijn niet...
Wat is dan je definitie van kwaliteit? Het hoge standaarden dus eigenlijk?
Ja, precies. Ja, dat heb ik inderdaad bewust een beetje breed gelaten in de titel, hoor. Maar dat gaat inderdaad echt over de kwaliteit van producten en diensten. Daar liggen inderdaad allerlei standaarden onder. Dus dat variërend van kwaliteitsstandaarden, arbeidsstandaarden, milieustandaarden, veiligheidsstandaarden enzovoort. Daarnaast is de kwaliteit van arbeid heel erg belangrijk. Dus goed menselijk kapitaal die ervoor zorgen dat dus ook we in de toekomst concurrerend blijven. De kwaliteit van leven, daarin is Europa excelleert daar al in. Dus dat is ook een terrein waar...
Maar hoe lang nog, hè? Want dat wordt uitgehold natuurlijk, toch?
Ja,
nou, de kwaliteit van leven. Ja. Positief over, toch?
Ja, in de vergelijking met de VS-score, echt op elke denkbare kwalitatieve indicator beter. En ik zie ook niet zo heel snel gebeuren dat we op die kwalitatieve standaarden het gaan verliezen.
Ja, loop jij wel eens 's nachts door Rotterdam-Zuid?
Ja, de vergelijking moet zijn...
Hoe leuk is dat geleden dat jij daar hebt gelopen? Ja. Hey, ik loop er niet. Nee. 's nachts over de Kruiskade ga ik niet lopen.
Nee. Maar wel bij die voethallen, toch?
Ja, nee, maar serieus. Ik bedoel,
De vergelijking die ik hier maak is tussen de VS en de EU. Dan moet ik Los Angeles erbij gaan halen. Hè? Nee, daar wil ik ook niet lopen.
En China? Hoe zit die dan hier tussen?
Nou, dat is dus het is heel goed dat je dat even aangeeft. Ja, kijk, heel goed. Ik denk dus zelf, je zou nog kunnen zeggen, de Europese standaarden die kunnen we verlagen en concurrerend blijven als we alleen met de VS zouden concurreren. Want die hebben al vrij lage standaarden.
Dan ga je daar net ietsje boven zitten
en dan ben je eigenlijk voor toekomstig concurrentievermogen ben je dan al concurreerd. Maar in China hebben ze gewoon elk 5 jaar... dit is nu trouwens net weer zo'n 5-jarenplan uit... hebben ze elk 5 jaar hebben ze weer een doelstelling. We willen in deze sector strategisch autonoom worden. We willen in deze sector technologisch koploper worden. En verrek, na 5 jaar lukt dat echt dat in een significant aandeel van die gevallen. En zo kiezen ze dus iedere keer weer. En iedere keer laten wij ons weer verrassen. En dan blijkt inderdaad dat we ze onderschatten. En daarom denk ik dat als Europa niet meegaat in het verhogen van standaarden, dat inderdaad China uiteindelijk met de buit ervan doorgaat.
Hey, en wat is jouw 10-puntenplan eigenlijk? Wat jouw advies?
Dat is eigenlijk het einde. Ja, dat is het einde. Even wat ondernemerschap hier te ondernemen.
En ik zou graag nog een tussenstap maken.
Jij maar even bij het begin.
Bij het einde, die school.
Rotterdam, ben jij gaan studeren?
Ja, zeker.
Ja, dat is het begin eigenlijk. Hoe is dat gegaan?
Daar studeer je economie. Ja. Dat was al heel lang.
Bedrijfskunde ook trouwens.
Daar studeerde mijn opa al.
God, ben ik weer de enige die niet gestudeerd heeft.
Zo was het niet bedoeld. Meer van Rotterdam ten opzichte van de rest.
Zo voelt het wel, hoor.
Ik heb het gewoon op de straat geleerd.
Oké.
Rotterdam, ben je gaan studeren toen?
Ik heb economie in Rotterdam gestudeerd, inderdaad. En altijd al vanuit fascinatie voor internationale handel. Dus dat was ook wel nog steeds, vind ik dat... Ja, dus mijn opa had hier en mijn overgrootvader hadden hier in de Leuvenhaven een grote handelsonderneming. Die is helaas door het bombardement op Rotterdam zowel het privé als het bedrijfsvermogen helemaal naar de knoppen.
Oké.
Maar goed, het is wel, ik voel me nog steeds wel verbonden met Rotterdam. Ik heb ook op middelbare school gezeten, ik heb hier ook gestudeerd. Dus ik, dat op zich, ik woon er nu niet meer, maar toen ben ik inderdaad weggegaan. Ja.
Toen Berenschot 12 jaar?
Ja.
Wat heb je daar geleerd? Want dat is uiteindelijk je school geweest, dus niet je studie geweest.
Ja, dat is inderdaad heel belangrijk geweest. Ja, sowieso dat je ontzettend veel organisaties van binnen ziet. Ja. Dat je heel snel leert beoordelen, zit het in de structuur of in de cultuur van een organisatie, dat een organisatie wel of niet goed loopt. En dat je daar ook gewoon zelf goed in kunt opereren. Dus dat je ook zelf de vaardigheid hebt om... sensitief in een organisatie de leiding te nemen, maar dan wel met behoud van
je zegt wel veel. Structuur of cultuur, sensitief leiding nemen. Zo, dat is wel, dat horen we niet zo vaak hier aan tafel. Heb je over nagedacht?
Dat is als ik terugkijk, waar dat wel echt ook wel echt inzichten voor mij. Dat je, want altijd als je een organisatie die niet lekker loopt, er is van Tolstoj die beroemde zin van alle gelukkige families zijn gelukkig op dezelfde manier, alle ongelukkige families zijn gelukkig op een andere manier. Nou, dat geldt voor ongelukkige organisaties ook. Die zijn allemaal ongelukkig op een andere manier. Dan kun je echt 1000 hypothesen bedenken waarom een organisatie niet lekker loopt. Ja. Kan allemaal weer net ietsje anders zijn. En dat snel leren inschatten. Waar zit het hem hier nou in? En waar kun je hier de verbetering maken? Ja. Dat moet je gewoon door heel veel casuïstiek te zien.
En dat heb jij geleerd.
Leren. Ja, gewoon echt inderdaad goed kijken waar het aan kan liggen. Ja. Ja. En nu ben ik zelf een organisatie aan het bouwen. En nu zijn we ook werkgever geworden enzovoort. Dus dan hoop ik inderdaad dat ik die lessen kan gebruiken. Dat ik niet zelf in de valkuilen loop.
De organisatie is de stichting waar je mee bezig bent. Dus jullie nemen mensen aan. Het is een bedrijf eigenlijk ook.
Nou ja, inderdaad, voor de fondsenwerving hebben we gewoon commerciële activiteiten.
Maar waarom ben je geen kopie
inderdaad
van Berenschot geworden of van McKinsey? Waarom heb je er een stichting van gemaakt? Een stichting is vaak iets van...
Filantropisch.
Ja, kijk, als er iets had bestaan als een maatschappelijke BV, dan had ik dat waarschijnlijk opgericht. Dat bestaat nog niet. En daarom heb ik er een stichting van gemaakt. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de winst die we maken terugvloeit naar de doelstelling. Zodat we daarmee ook echt onze impact vergroten. Want die nieuwe economie komt er niet vanzelf. Dus die nieuwe economie heeft ook echt kritische massa nodig. En een grotere kritische massa nodig om te overleven. Bekend voorbeeld daarvan is de circulaire economie. Daar praten we heel erg lang over. Maar dat bungelt echt al jarenlang op 8% van het BBP. Zonder dat het nou echt doorbreekt. Ja. Dus de nieuwe economie komt er gewoon moeilijk tussen. En ik heb wel echt als missie dat die wel een keer gaat doorbreken.
Ja.
En dat heeft allerlei redenen. Je kan samenvatten aan de hand van 3 redenen. 3 W's zou je kunnen zeggen. Dat gaat over waarden, weerbaarheid en welvaart. Dat zijn eigenlijk de 3 redenen waarom ik denk dat we echt naar een nieuwe economie toe moeten. En
leg die eens uit.
Ja. Nou, die van de weerbaarheid die staat nu elke dag in de krant. En het is wel heel grappig, want sindsdien neemt mijn boek dus ook een enorme vlucht. Want iedereen zegt, Paul, je hebt een glazen bol gehad. Je hebt het allemaal voorzien. Ja. Dat de wereldeconomie en de geopolitieke omstandigheden ons in Europa in zwaar weer zouden brengen. De ondertitel van mijn boek is hoe Europa een eigen economische koers kan varen. Wel heel grappig, want... Daar eerst was het nog een soort weinigzeggende ondertitel.
Dus maar
inmiddels
is
het een heel veelzeggende ondertitel geworden. Dus weerbaarheid gaat erover dat we als Europa niet strategisch autonoom zijn. En als ik het zou vergelijken met de andere ontwikkelde continenten, gewoon het minst strategisch autonoom van allemaal.
Dus dat vind je ook.
En ik pak eventjes de 4 terreinen waar het volgens mij voor geldt. Het geldt voor energie, het geldt voor grondstoffen, voor digitale diensten en het geldt voor defensie. En dan, ik denk dat er geen enkel...
En we hebben al sinds 1992 de Europese gemeenschap. Ik weet nog dat het kwam.
Ja.
Toen ben ik gaan filialen gaan openen. Omdat toen had je die BTW, dan hoefde je niet meer af te dragen als je exporteerde of voor te schieten.
Ja.
Toen de handel werd makkelijker.
BTW is de winst, zeiden ze in die tijd.
Toen ben ik al die bedrijven in het buitenland gegaan. Dat is 1992.
Ja.
En nog steeds is het BTW-percentage in Duitsland anders dan bij ons.
Ja, nou en goed. Dat is de eerste W, de weerbaarheid.
Ja.
De andere W is waarden. Dus die standaarden, behalve dat ze op lange termijn concurrentiekracht brengen. Dat is ook de manier om onze Europese waarden te borgen. Om een economie, Europese economie te hebben die op Europese waarden gebaseerd is.
Maar wat is nou Europese waarde? Ik bedoel, als jij een nieuw Oost-Europees land toevoegt, een Oekraïne bijvoorbeeld. Die hebben toch hele andere waarden dan dat wij in West-Europa hebben?
Ja, en je ziet...
Groeit dat dan aan elkaar toe? Wordt het niks? Of hoe werkt
zeker.
Dat?
Nou ja, en het meest recente succesvoorbeeld is natuurlijk Polen. Hè. Dat is echt ongelooflijk dat die eigenlijk van een Oostblok-economie... Zijn ze nu rijker dan Japan geworden, las ik recent.
Heel knap. En dat is door, daar hebben we wel een percentage
rijker dan Japan.
Ja, en dat is door integratie in de Europese Unie. Waarbij dus inderdaad eigenlijk 2 dingen samengaan. Dus voor Polen betekent het een enorme toename van de standaarden. Dus je zou zelfs zeggen, op korte termijn gericht... is het slecht voor het Poolse bedrijfsleven geweest om bij de EU te gaan. Je moet in één keer allerlei regels voor cao's en voor arbo-wetgeving en voor veiligheid op het werk enzovoort.
Leg Walenza, dat was daar de vakbondsleider.
Ze hebben wel uiteindelijk hele mooie wegen van ons gekregen. Hè?
En,
hallo?
Ja. En hebben daar inderdaad steun bij gehad.
Zo.
En ze hebben ontdekt dat als je dus de standaarden verhoogt, dat er dan een spiraal omhoog ontstaat. En die spiraal is de productiviteit gaat gelijke tred houden met de reële lonen. Dus de reële lonen veroorzaken een druk om de productiviteit te vergroten. Dat veroorzaakt vervolgens weer dat er loonruimte is. Dat vervolgens weer de druk om de productiviteit verder te vergroten. En zo kan
ik
er
denk,
een.
Bulgarije weet ik wat meer van, omdat ik daar heb zaken gedaan. Dat is nog wel even lastig. Niet alle landen hebben snel het pootje bijgetrokken, zou ik maar zeggen, bij Europa.
Ja, dat komt omdat het natuurlijk niet de enige factor is. Hè. Dus ik ben nu met een heel mooi boek bezig van een paar Nobelprijswinnaars economie. Van het verschil tussen China en Europa van het jaar 1000 tot nu. En dan zie je dat eigenlijk in hun verklaring culturele factoren heel zwaar meewegen. Waarom een land wel of niet economisch succesvol is. En dan zal er ongetwijfeld ergens een cultureel verschil zitten tussen Polen en Bulgarije. Dat verklaart waarom, als je de een toevoegt aan de EU, dat het echt een immens succes is. En bij de andere toch iets minder nog uit de verf komt. Ja. Maar nog steeds zou je kunnen zeggen, er is best wel goed economisch bewijs voor, dat die convergentie en die spiraal naar boven, door de standaarden te verhogen, de productiviteit te verhogen en de lonen te verhogen, dat echt aantoonbaar
werkt. Dus je moet ook
zoveel
mogelijk landen nog toevoegen bij Europa, zeg je eigenlijk. Om een groot blok te maken.
Het is eigenlijk voor Europa inderdaad om twee redenen interessant. Want je vergroot ook je eigen geo-economische gewicht en daarmee ook je geopolitieke gewicht. Dus het is ontzettend belangrijk dat we zo'n groot continent zijn met 500 miljoen consumenten. Zodat wij
is het
dan
500?
Dat
460 was iets
veel. Ja.
Maar die allemaal een andere taal spreken.
In de orde van
ik heb nog
grootte,
weinig gevoel bij je 500 miljoen.
Daarmee kun je je standaarden ook weer opleggen aan de rest van de wereld. Daarmee word je nog succesvoller. En als je het ook koppelt aan militaire kracht, ja, dan ben je natuurlijk ook gewoon echt een.
Ja, maar de militaire kracht vind ik nou het minst belangrijk.
Vind ik een interessante om even te vragen. Want het is nu even ondenkbaar natuurlijk, omdat ze een beetje ruzie hebben. Maar Rusland was eigenlijk best wel een land wat redelijk in de buurt van Europa zat. Zou Rusland ooit een Europees, het is Europa, maar zou dat er ooit bij kunnen komen? Denk jij? Hoe zit jij daarin?
Ja,
even los van hoe dat nu even gaat. Hè? Ja. Maar we doen natuurlijk al 1000 jaar goede handel met dat land. Het is best wel jammer dat dat nu zo uit elkaar gedreven zijn. Hè? Dus het heeft ook zijn redenen. Maar zou dat kunnen? En dan heb je alle grondstof Oekraïne weer terug.
Ja, de reden dat ik toch de kans klein acht. Kijk, het grote, en dan kom ik weer op cultuur, hè, van de Nobelprijswinnaars. Het grote verschil tussen Oekraïne en Rusland is, Oekraïne heeft een maatschappelijk middenveld. Heeft echt een ontwikkelde civil society waarin burgers zichzelf organiseren.
Was Rusland vroeger.
En Rusland heeft geen civil society. En er zit ook echt, dat verschil gaat niet eventjes zeg maar terug tot 1990 van na de val van de muur.
Je
het verschil
praat nu
gaat
over de middenklasse.
Nee, middenveld, maatschappelijk middenveld. Het ouderwetse CDA-woord. Ja. Ik ben al heel lang CDA-lid namelijk. Maatschappelijk middenveld, het zijn al die maatschappelijke organisaties, die vrijwilligers, die de smeerolie van de samenleving vormen en die maatschappelijk initiatief vormen. Als eigenstandige macht, te midden van staat en markt, heb je een eigenstandige civil society nodig om een sterke cultuur te hebben. En Oekraïne heeft een geschiedenis die honderden jaren teruggaat. Echt tot het jaar.
Oekraïne was Rusland, toch? Ben ik
dat klopt dus niet. Nee, dan moet je echt. Ik heb een keer een geweldige documentaire gezien van de Duitse publieke omroep over de geschiedenis van Oekraïne. En dat is waar Poetin ook een beetje pijn doet. De geschiedenis van Oekraïne gaat verder terug dan die van Rusland. En die heeft dus een eigenstandige geschiedenis. Die heel nauw verwant is met die van Polen trouwens. Ja, waardoor je dus in Oekraïne een civil society hebt. Waardoor het eigenlijk cultureel gezien veel meer op Europa lijkt. Waardoor dus, denk ik, dat wel een succesverhaal kan worden. En Rusland heeft gewoon geen civil society. En daarmee is het echt totaal anders dan Europa. Want je zou kunnen zeggen, de reden dat Europa überhaupt rijk is geworden, en dat komt dus uit het werk van die drie Nobelprijswinnaars, is dat in tegenstelling tot China wij een civil society hadden. Waarbij dus er eigenstandige machten waren. Namelijk de kerk, de staat, de bedrijven.
Dus je praat eigenlijk hier over het christendom.
Dat ook speelt dus in die analyse een essentiële rol.
Een van de redenen is waarom het een puinhoop is. Nee, of de mensen minder naar de kerk gaan.
Ja, maar ook de middenmensen
gaan minder naar de kerk. Ja, en hebben minder band, minder gevoel.
Geborgenheid,
waardoor we deze creatie. Waarom gingen we nog maar naar de kerk? Geloofden we nog maar in onze lieve Heer?
Maar eigenlijk zeg jij, Rusland is echt meer Azië eigenlijk?
Ja, in dat opzicht wel, Ja, want dat is inderdaad ook het verschil tussen China en Europa. In China is een totale afwezigheid van het maatschappelijk middenveld. Waardoor je, en dat is misschien de reden waarom
daar moeten
dan,
we het mee winnen.
Nou ja, waardoor het zo goed werkt, is als je dus allerlei losse staten, een krachtige middenklasse, welvarende middenklasse en een onafhankelijke kerk hebt, die zijn continu elkaar aan het bekritiseren. En die onderlinge kritiek levert enorm veel vooruitgang op. Omdat je continu bezig bent om jezelf te verbeteren. Dus er wordt bijvoorbeeld een
ze worden uitgedaagd allemaal.
Ja, continu. En je zou zelfs kunnen zeggen, het hele ideaal, hele liberale idee van zelfverbetering begint met de biecht. Dus bij de biecht ga je zelf al vragen, hoe kan ik mezelf verbeteren?
Wat is de laatste keer dat je hebt
dat eindigt in
dat doe ik elke avond als ik ga slapen.
Dat is wat anders.
Het hele systeem in China is natuurlijk anders.
Ja.
Met de partij en dat heb je geen
Gereguleerde
markt.
Nee, religieuze mensen.
Religieuze
mensen.
Nee, die worden daar echt in een hoekje gedrukt.
Dus dat is een hele andere verhaal. Mijn dochter komt net uit China.
Oh ja.
En die zegt, papa, ik heb daar fabrieken gezien. Dat is echt niet normaal hoe dat georganiseerd is. Dat is gewoon, dat is zijn militaire operaties. Maar,
dus daar verliezen we het, maar op dat middenveld gaan we het winnen.
Nou precies, je moet dus eigenlijk inderdaad die krachten tegen elkaar afzetten.
Die kerk en dat middenveld.
Nou ja, volgens mij zeg je juist, Paul, dat Europa het heeft gewonnen vanwege ook religieus. Vanwege de kerk, de samenleving, de hoeksteen van de samenleving.
De enorme voorsprong die Europa genomen heeft, daarvan zeg je inderdaad institutionele economen. Dat is dan de school van die economen. Dat komt inderdaad daardoor. En nu is inderdaad heel sterk de vraag, China concurreert nu met staatsgeleide economie. Dat heeft voor- en nadelen. We moeten heel goed gaan analyseren. Dat zou echt een hele goede exercitie zijn. Welke nadelen gaat China tegenaan lopen? Want het heeft dus voordelen. En ik zal even het grootste voordeel noemen. Het grootste voordeel is wat Harvard-econoom Danny Roderick met een heel moeilijke term coördinatie-externaliteiten noemt. Een externaliteit, dat is iets wat je erbij gratis bij krijgt van een bepaalde investering. En een coördinatie-externaliteit is dat als je bepaalde schakels in een waardeketen tegelijk flink opschaalt, dat er dan waardeketens van de grond kunnen komen die anders nooit vanzelf zouden ontstaan. En dat heeft een baat eigenlijk voor de hele economie.
Geef eens een voorbeeld.
En ik geef even als voorbeeld. Ja. China heeft ergens in een 5-jaar-plan gezegd, we willen gewoon op de 3 grote groene technologieën, en dat zijn zonnecellen, elektrische auto's en batterijen, willen wij gewoon een voorsprong halen. En vervolgens hebben ze die investeringen in al die schakels van de keten gecoördineerd opgeschaald. Dat wil zeggen dat ze gewoon hebben gezegd, nou, dan heb je dus upstream, midstream, downstream, heb je bepaalde activiteiten nodig. Je hebt een infrastructuur nodig, je hebt kapitaal nodig, je hebt ondernemerschap nodig, je hebt de kennis nodig. En dan gaan we dat allemaal gecoördineerd op schalen.
Ja, maar dat is makkelijk, want als de staat het zegt, moet je het doen.
Ja, dat,
en dat zie je natuurlijk niet.
Ja, en we iedereen zijn polderen.
Hier, man, ze lullen je al
maar dit is dus een voordeel
van de benzineprijs.
Dit is China.
Ik hoop wel dat uitgezonden wordt dat de benzineprijs een beetje lager is. Ja, toch?
Ja, daar heb jij last van, hè? Kom dan,
die auto's van mij 100 liter, hallo.
Ik snap je zorg wel, want dit is dus zo extreem succesvol dat je inderdaad wel echt gaat afvragen, nou,
waarom doen wij? Is democratie nog wel eigenlijk van deze tijd?
Nou, dan is, echt, hè? Dan is er een hele mooie vervolgvraag om te stellen. Wat zou dan voor Europa de manier kunnen zijn?
Maar luister, mag ik nou even wat zeggen? Sorry. Ik ben best een succesvol ondernemer. Die twee jongens nog meer zo. Maakt me niet uit. Ik heb één stem. Ik stond vorige week 1,5 uur. Moest voor Leef bij Rotterdam hebben gestemd. Ik ben Rotterdammer, ik wil leven hier. En ik stond 1,5 uur in de rij voor één stemmetje. Mm-hmm. Als jij weet, dat denk ik half Rotterdam-Zuid. En ik wil echt niet, ik vind iedereen lief, hè?
Maar toch.
Dat hij voor mij, laat ik zeggen, in ieder geval een aantal jaren heeft kunnen leven van wat ik aan vennootschapsbelasting, vermogens, betaald heb in mijn leven. Mm-hmm. Ik heb één stemmetje.
Maar vind jij dat je stem zwaarder moet wegen?
Nee, ik vind dat je naar vermogen gewoon stemmen moet hebben.
Ja, dan kan ik niet eens stemmen. Ik was niet eens stemmen trouwens.
Een census kiezer.
Nee, maar ik bedoel, het gaat erom dat democratie. Ja, ik bedoel, waarom zijn de linkse partijen de grootste? Omdat de meeste mensen, die hebben geen poen en die denken, maar links.
Even op zijn verhaal door. Nee, wat kan Europa doen?
Europa is een democratie.
Ja, ja.
Trouwens,
jij wil
Brussel is, nou sterker nog, Brussel is geen democratie. Dus Brussel is dus niet democratisch. Hè? Die zijn niet gekozen.
Het grote probleem met dit betoog is dat het eigenlijk een indirect betoog voor plutocratie is. Maar dat betekent eigenlijk.
Ik heb mijn fout leren.
Ken je Pluto niet? Plutocratie betekent eigenlijk. Een plutocratie hebben we in Nederland gehad. In de 17e eeuw. Hè, toen de regenten die inderdaad gewoon met
was
geld.
Was dat Gouden Eeuw of was dat later?
Dat was de Gouden Eeuw.
Ja, kijk, wat bedoel je? Ja.
Toen regenten die heel veel geld hadden in feite gewoon alles bepaalden.
Ja. Die woonden hier. Hè?
En nou is net die stelling van die economen, je hebt juist door onderlinge kritiek van eigenstandige maatschappelijke actoren krijg je vooruitgang. En wat zag je dus ook? Naarmate Nederland de plutocratie werd, raakten wij economisch achterop.
Ja.
Ver achterop. Ga je niet meer door. In de 18e, 19e
dus
eeuw. Je hebt juist kritiek nodig. En dan kom ik weer tussen dat rijtje. Een eigenstandige staat, een eigenstandig maatschappelijk middenveld en een eigenstandige particuliere sector. Die moeten alle drie ongeveer even machtig zijn. Die moeten elkaar continu bekritiseren en het beste in elkaar naar boven halen. Dat is
scheiding der machten?
Dat is het.
Heeft dat
je zou trias politica.
Je zou eigenlijk moeten zeggen, er moet een trias economica zijn.
Trias economica.
Zeer terecht punt. Daar is net een nieuw boek over verschenen.
Trias economica.
Ik vind dat echt een hele goeie. Dat is echt uitstekend. Een trias economica. Dus je moet inderdaad zeggen, je moet in een gezonde economie Ja. En dat is een beetje een paradox. Hè? Want je zou zeggen, gezonde economie moet je gewoon de bedrijfsleven, mensen alles laten bepalen. Ja, de grap is, dan worden ze te veel gepamperd. Dan gaan ze achterover.
Maar
lui.
Maar Michel, ben jij nou een plutocraat of niet?
Ik weet niet eens wat het is. Het wordt nu zo...
Ik
hou van mensen die gewoon beslissingen nemen en die dan uitgevoerd worden. En niet te veel lullen. Dus daarom heb ik geen hekel aan al die... We hebben 150 zetels en we hebben 50 partijen of zo. Wordt er helemaal gestoord van. Ja, sorry. Ja. Maar daar kan ik niet zo goed tegen.
Er zijn andere onderwerpen.
Maar luister nou. Dubai staat in de fik. Ja, want er is oorlog.
Nogal.
Ja. Nou, goed. Dat is nu. Het is vandaag 1 april. Dus geen grapje wat ik zeg. Maar daar zit een leider. En die leider die heeft een 50, 60 families om zich heen. En die maken met elkaar gewoon de diensttijd over Dubai.
Ja.
Nou, Dubai staat in de fik. Ja, dus... Komen heel weinig toeristen, is van alles aan de hand. Ik ga jou vertellen dat ze dadelijk een plan hebben, dat hebben ze al. Als dadelijk die oorlog over is, dat binnen een jaar het daar net zo druk weer is als een half jaar geleden. Ja. Omdat ze daar gewoon direct beslissingen kunnen nemen.
Actief.
Dat gaat gebeuren, hè? Ik vertel het.
Michel, even één leuke ondernemerstip dan, een beleggerstip. Ja. Dus die vastgoedprijzen zakken daar, denk ik nu.
Nou, het duurt nog even, toch?
Dus net voordat het allemaal opgelost wordt, moet je dat vastgoed daar kopen. Want zij gaan het wel weer opdrijven. Want zij gaan het weer veilig maken daar. Dus je moet daar gewoon, op het einde van de oorlog, moet je daar zo kopen.
Dat is toch leuk om te weten.
We praten hier over politiek. Wat ik probeer uit te leggen, dat we ingehaald worden door andere landen. Ja. Zoals in China. En we kunnen dat niet meer begrijpen. Maar ik ben laatst in Austin geweest, in Texas. En dan zie ik hoe ver die mensen allemaal zijn. En hoe wij hier lopen te klootzakken. En dat vind ik gewoon heel erg.
Kijk, ik vind sowieso in Nederland hebben we die drie machten niet goed gescheiden. Dus dat is dan de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal heb je volgens mij gewoon gelijk in. De staat in Nederland, in Europa, is gewoon veel minder slagkrachtig geworden.
Ja.
En neemt geen eigenstandige positie in en zegt niet... En dat heeft ook gewoon een Europese variant. Dus heeft niet alleen een Chinees verhaal, maar ook een Europese variant. We gaan met moderne industriepolitiek gecoördineerd bepaalde waardeketens opschalen die heel erg belangrijk zijn. We hadden in Nederland een groeifonds, om daar een voorbeeld van te geven. Ja. Dat is weer opgedoekt. Nou, dat is dus bij uitstek van het korte termijn denken, waarmee je het met China niet gaat winnen. Maar dan nog even terug naar die vraag. Hoe gaan we het van China wel winnen?
Ja.
Nou, ik denk dus zelf door het punt wat zij heel lastig kunnen kopiëren, omdat ze het gewoon simpelweg niet hebben, is onze cultuur, ons eigenstandige maatschappelijk middenveld. En dat er dus continue kritiek is tussen die drie eigenstandige actoren. En daardoor kunnen die elkaar dus continu verbeteren.
Wanneer ben je voor het laatst in China geweest?
Ik ben nog niet in China geweest.
Nou, ik zou daarna eens naartoe gaan worden gegaan.
Ja, dat is. Ik ben ook wel...
Ergens voor mij een ticket naar China.
Nou,
dat is wel aardig.
Dan gaan we daarna een discussie maken. Als je er bent geweest, kan je er ook iets over zeggen, toch?
Wat wil je nou zeggen dan? Dat deze macro-econoom niet over andere landen kan praten.
Ik zeg gewoon dat je het moet zien ook.
Oké.
Je ziet niet alles uit de boeken. Je moet er gewoon een zin
in voelen. Het voegt ongetwijfeld wel toe. Ik denk ook niet dat het mijn stelling onjuist maakt. Misschien kunnen we dat middenstuk doen. Voordat we echt naar die kant gaan. Waar moet Europa dan op? Is het misschien goed om te schetsen. Want het is eigenlijk heel overzichtelijk. Wat de opties van Europa nog zijn.
Ja.
Ga ik ook weer terug naar Harvard-econoom Danny Roderick. Die heeft ooit een keer het trilemma van de wereldeconomie bedacht. Een trilemma is een deftig woord voor een dilemma met drie mogelijkheden. Ja. En in dat trilemma, daar speelt hyperglobalisering een heel belangrijke rol. En hyperglobalisering betekent gewoon heel simpel dat er zo min mogelijk restricties worden opgelegd aan internationale handel. Dus aan het verkeer van goederen, diensten, kapitaal, digitalisering.
Een groot land.
Laat het allemaal zonder enige restrictie over de landsgrenzen gaan.
Zoals wat we nu hebben met de Europese BV, die we met één druk op de knop kunnen oprichten.
Ja, je zou kunnen zeggen hoe Europa
zich... Dat moet dadelijk ook nog maar gebeuren.
En hoe Europa zich verhoudt tot de rest van de wereld, eigenlijk ook zo'n soort verhouding. Dit is één van de drie puzzelstukjes van het trilemma. Ja. Dan zijn er nog twee puzzelstukjes. En ik heb dus een Europese variant op het trilemma gemaakt. Dus vanaf nu is het mijn eigen stelling. Er zijn drie puzzelstukjes in het trilemma. Eentje is hyperglobalisering. Dat hebben we al ten opzichte van de rest van de wereld. En Europa is een van de laatste pijlers onder dit systeem. De VS hebben nu gekozen voor protectionisme. Ja. Eigenlijk al gezegd, wij willen niet meer in dat systeem. En China en Europa zijn eigenlijk de enige twee die dat systeem nog proberen overeind te houden. Tweede puzzelstukje is behoud van onze sociale en ecologische standaarden. Dus die kwaliteitsstandaarden, arbeidsstandaarden, milieustandaarden. Derde puzzelstukje is het behoud van onze eigen Europese industrie. En nou is het grote probleem waardoor het trilemma ontstaat. We kunnen maar twee van die drie puzzelstukjes tegelijk kiezen. Dus je kunt ze niet alle drie tegelijk hebben.
Maar het is toch geen spelletje dit?
Het is gewoon omdat ze niet samengaan. Ik zal het je vertellen waarom ze niet samengaan. Als je kiest voor hyperglobalisering en behoud van onze huidige standaarden, dan betekent het dat de Europese industrie binnen afzienbare tijd wordt weggeconcurreerd. Dit is nu gaande. Ja. In Duitsland verdwijnen op dit moment 10.000 tot 15.000 industriebanen per maand. En dat heeft ermee te maken, je hebt enerzijds hogere standaarden dan in China. En anderzijds heb je gewoon geen enkele restrictie op goedkope import uit China. En dat is gewoon je eigen ondertekenen voor je eigen industrie, je eigen grafruim. De tweede optie is, we kiezen voor hyperglobalisering en we kiezen voor behoud van onze industrie. Dat kan ook. De enige manier om dat te doen, de enige manier om de Europese industrie dan in de benen te houden, is door al onze standaarden fors te verlagen. Dan moet je ongeveer op het niveau van China gaan zitten. Ja. Dan kun je misschien concurreren. Dat verschilt per onderwerp wat je pakt. Laat ik even drie argumenten noemen waarom ik denk dat er echt een heel groot verschil is. En de eerste zijn hele grote olifant in de kamer. Extreem veel wisselkoersmanipulatie. Dus ik heb daar recent nog weer onderzoek naar gedaan. Als je de reële wisselkoers neemt tussen de euro en de renminbi van China, dan is die sinds corona met meer dan 20% gedeprecieerd. Dus dat wil zeggen dat China alleen al een extra kostenvoordeel heeft van meer dan 20%. Door wisselkoersmanipulatie. En dit komt nog bovenop de wisselkoersmanipulatie van de jaren daarvoor. En het komt bovenop de staatssteun van China. En het komt bovenop de lagere arbeidsstandaarden. Want voor arbeidsmigranten in China worden helemaal geen leefbare lonen betaald. En het komt bovenop lagere milieustandaarden. Anders gezegd, er is een heel groot...
We gaan er nog eens wel eens over.
Er is een heel groot kostenverschil. En het gaat gewoon over harde productiekosten. Ja. Productiekostenverschil tussen China en Europa, waarvan een deel ook nog eens op een oneerlijke wijze wordt gecreëerd, namelijk wisselkoersmanipulatie, is gewoon schandalig. Het is gewoon economische dumping. Als we de Europese industrie willen behouden in een systeem van hyperglobalisering, waarin wij naïeve Europese watjes zeggen, laat al die Chinese goedkope import maar binnenkomen. Wij slopen onze eigen industrie wel, wat ik echt waanzin vind. Want als je
Temu en dat soort dingen bedoel je.
Kijk, ik ben als econoom voor concurrentie. Maar als het concurrentie is op basis van wezenlijk oneerlijke standaarden, op basis van wisselkoersmanipulatie, staatssteun wat in Europa niet mag, arbeidsmigranten zwaar onderbetalen, veel erger dan hier, milieustandaarden die op papier bestaan maar in de praktijk niet worden nageleefd, dan zitten we gewoon onze eigen Europese industrie te slopen.
Daar ben je toch mee eens?
Het dogma van hyperglobalisering. En dat is waarom ik zo kritisch ben op economen. Economen willen allemaal dat dogma, vrijhandel, hyperglobalisering, zonder naar de onderliggende harde feiten te kijken wat we nu aan het doen zijn. Vandaar die tweede stelling, de tweede optie in het trilemma is, we behouden hyperglobalisering, we behouden onze industrie. Ja, dan moet je je standaarden verlagen. De enige manier. Ja. Dan is er nog een derde optie. De derde optie is, we behouden de Europese industrie, we behouden onze eigen standaarden. Nou, dan moeten we stoppen met hyperglobalisering.
Dan moet je in de interne markt gebruiken.
Dan moeten we onze handelsbeleid fundamenteel hervormen. En wat ik mij heel erg irriteert, dat is dus de irritatie waar het boek uit is geboren, dan zie je in de kranten de twee opties de hele tijd voorkomen. Dus links zegt, even heel plat geslagen, links zegt die ene optie, we houden hyperglobalisering en we behouden onze standaarden. En rechts zegt even heel erg plat geslagen, we kiezen voor die tweede optie, we willen hyperglobalisering behouden en willen onze industrie behouden. Dus al die standaarden down the drain. En nergens zie ik die derde optie, terwijl dat echt een serieus goede optie is. De derde optie is, we behouden onze industrie, we behouden onze standaarden. En we gaan een fundamenteel ander handelsbeleid voeren, waarin we dumping, en er zijn drie vormen van dumping vanuit China, economische dumping, sociale dumping en ecologische dumping, gewoon aan banden gaan leggen. En we gaan gewoon onze eigen kwaliteitsstandaarden aan de grens handhaven.
Protectionisme een beetje, of wat?
Ja, ik zou inderdaad zelf willen zeggen, het is van hyperglobalisering niet naar protectionisme, maar ergens daartussenin, Danny Roddick.
Iets wat niet gerecycled plastic gemaakt is, komt Nederland niet meer binnen.
Nou, daar zou je inderdaad...
als het hier ook allemaal van gerecycled plastic is. Gewoon dezelfde standaard.
Nee, maar als onze industrie wij recyclen niet. Met ons plastic is ietsje duurder, dus dat gaan we niet meer importeren.
Maar eigenlijk wat je dan zegt, Paul, is dat je je eigen economie gaat maken met Europa. Meer gaat beschermen.
Ja.
Toch? Dat is toch het verhaal?
Eens meer dan ten opzichte van hyperglobalisering.
Kan de actie wel stoppen?
Dat is ook zo. Of ja, ze kunnen hun assortiment aanpassen. Maar in ieder geval zouden dan inderdaad Europese producenten ook weer een kans maken. Een eerlijke kans met eerlijke concurrentie.
En jij zegt, met 500 miljoen mensen hebben we voldoende mensen, voldoende koopkracht om onze eigen markt te doen.
Ja, ik ben in alles een realist. Kijk, doordat we op het gebied van weerbaarheid niet meer strategisch autonoom zijn op zulke grote vlakken, energie, grondstoffen, digitale diensten en defensie, als je dan je eigen markt adequaat gaat beschermen, dan gaat dat ook echt tot terugslaan leiden vanuit China. En zij hebben natuurlijk echt een hele goede kans om ons te chanteren met hun grondstoffen. Dat doen ze al. Hè? Dus ze hebben al de export van strategische metalen naar de VS en Europa beperkt.
Maar dit doet Amerika dus toch echt met alle respect, wat jij zegt?
Maar weet je hoeveel China, hoeveel mijnen die heeft in Afrika?
Hè?
Ja, die zijn strategisch autonoom geworden.
Ja.
de Chinezen.
Ja, dat is bizar. Ja.
Maar die hebben heel veel havens, die hebben heel veel mijnen. Ja. Joh, er is niks. Wij hebben niks gedaan daar, hè?
Dat klopt.
Ja, we hebben een
paar... Vroeger wel, hè?
Vroeger maar... waren wij de king.
Maar echt, wat je zegt...
En nu Paul, zijn de Chinezen, die hebben alles.
Maar ja. Even, als we even... Paul,
en mogen
als
we ons dan voor de luisteraars... Even,
ja,
maar voor de luisteraars,
ja, even het verschil... Versimpelen. Ja. Jij zegt, we zitten hier met 500 miljoen inwoners, Europa.
Ja,
more or less.
De markt.
Ja. Dat zijn de meest BNP-draagkrachtige mensen als je het vergelijkt met andere continenten.
Ja, klopt.
He? Klopt, meer dan Amerika nog.
Zeker.
He? En wij moeten gewoon zelf onze maatstaven domineren, wat wij goed vinden en onze eigen markt creëren. Toch?
Ja, en dan is dat een middenweg tussen hyperglobalisering en protectionisme. Omdat als je een equivalente standaard aan de grens handhaaft... Met equivalente kosten.
Je sluit
kosten.
Hem niet, hè? Ja.
Nee, je sluit hem niet.
Precies. En dat, het, kijk,
maar
en Trump,
we zeggen wel, ja. Dit zijn de voorwaarden dat je naar binnen mag.
Ja, maar zo logisch.
Trump legt heffingen
ook.
Die zodanig hoog zijn dat je import actief belemmert. Mijn voorstel is, we moeten grensheffingen opleggen die het kosten-equivalent maken waar je produceert. Dat het niet meer uitmaakt of je nou in Europa produceert of daarbuiten. Dat je gewoon ongeveer, qua standaarden en kostenniveau, dat het ongeveer hetzelfde is.
En dit komt niet aan bod. Daarom zou je op elk product zou je een andere importheffing moeten hebben.
Nou ja, daar moeten we, dat is dus
dat is
de,
best
grote,
heel ingewikkeld
de grote
verhaal.
Opgave. Nou ja, er wordt al...
sta je wel met heel veel lijstjes zo.
Ja, dat kan toch prima blockchain tegenwoordig.
Ah, jee, dat kan toch allemaal geautomatiseerd worden.
Ja. Grensheffingen moet je per productgroep doen. Moet je
dat gebeurt
niet,
trouwens al, hoor.
Niet één...
Elk product heeft een artikel,
precies,
een code.
Precies.
En dan moet je soms 4%
dat
betalen.
Dat is al zo.
Soms,
zeker. En de Europese Unie heeft inderdaad
alleen
een hele lange
niet
lijst.
Het idee wat jij hebt achter. Hè? Dat is een ander idee.
Nou ja, het is gewoon dezelfde lijst met tarieven. De Europese Commissie heeft gewoon een hele lange lijst met tarieven. En op kleding is die bijvoorbeeld 6% en zo. Hè? Dus het is al zo'n lijst. Ja. Alleen, die hebben we tot nu toe als streven gehad. Die tarieven moeten op alles zoveel mogelijk naar nul. In de naïviteit dat we dan dus onze industrie nog kunnen behouden. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Behalve als je onze standaarden verlaagt. Maar dan kom ik op het punt waarom ik tegen het verlagen van standaarden ben. Het is een korte termijn win. Namelijk, ja, je verlaagt gewoon het kostenniveau van ondernemen in Europa. Dat betekent dat alle gevestigde bedrijven hier kunnen blijven en kunnen blijven opereren. Ja. Maar je haalt de prikkel om jezelf te blijven verbeteren. En dan kom ik weer dus op dat innovatie element, die haal je weg.
Ja.
Want de prikkel voor innovatie is juist dat je met hogere standaarden continu, en dat is dus waarom je eigenstandige actoren nodig hebt, continu bedrijfsleven blijft pushen. Jongens, we gaan de lat weer hoger leggen en weer en weer en weer. En dan kun je dus die cirkel naar boven gaan maken. En als ik er dan bij vertel dat voor het toekomstig verdienvermogen, ja, de toekomstige economie gaat bijvoorbeeld gewoon een circulaire economie zijn. Dat is nu 8% van het BBP. Dat gaat gewoon aan het einde van deze eeuw 80% zijn. Dan kun je of zeggen, we zijn het zulletje van de wereld, wij verlagen onze standaarden en wij zijn de laatste die circulair worden, of
ja, maar
we worden de eerste.
Nou de basis van waar je het over hebt? Of?
Het is een voorbeeld.
Ik bedoel, kijk, als we nou zo'n mappie maken, hè? En we zeggen van, nou, wat zijn nou de... Gewoon, heel simpel. De sterkste bedrijven in de wereld. Ja, dan krijgen wij hier een heel klein stukje, dat is ASML. Ja, en voor de rest zijn het allemaal partijen uit China, uit Amerika. En zijn we gewoon afhankelijk. Hoe gaan wij dat nou nog... De circulaire vind ik heel lief dat je dat zegt. Hè? Dat is een heel klein onderdeel van... Hè, het, van de economie.
Nou, het is 80% over... van de economie. Maar het is, en het is een voorbeeld. Het is natuurlijk niet het enige wat ik hier mee aan wil halen. Je kunt natuurlijk op allerlei verschillende manieren kun je die cirkel naar boven inzetten. In allerlei sectoren, op allerlei vlakken.
Ja, ik vind het een beetje achterhaald. Ik bedoel, het zal best een keer gebeuren. En ik denk ook dat het moet. Alleen ik denk dat de noodzaak is dat we eerst andere prioriteiten
maar Michel,
aanpakken in
even
Europa.
Dan even, laten we eens even stoppen. Hoe gaan wij winnen van Amerika en van China met Europa? Hoe denk jij dat wij gaan winnen?
We zijn natuurlijk al veel te laat.
Nee,
zijn
maar dan hebben we verloren. We zijn van, je gaat toch niet in de hoek staan en
staan. Waar moet ik dan
gaan
staan?
Hoe gaan we winnen van die gast? Hoe gaan we het terughalen? Hoe gaan we het weer op niveau komen? Dat moet toch kunnen?
Maar dat gaat toch niet met het systeem? Wat nee,
maar leg me dan eens uit.
Nou,
jij denkt
maar ik kan toch wel zeggen, in de oplossing, een plan.
Ja.
Plan.
Hoe dan? Een plan. Hoe dan?
Ja, dan kan ben ik een loser in dit geval.
Nee, maar even serieus. Maar
ja, ik kan het nu toch ook even niet zomaar even
nee, maar je, ziet, je hebt kritiek hier.
Ik
maar je moet
maar,
gewoon...
kritiek, heb geen kritiek.
Wat is bedoel,
wat hij
mag
zegt
ook,
is heel erg goed. Nee, ik vind het fantastisch. Maar ik bedoel, er zijn andere dingen aan de hand. Dat wij kijk, gewoon op softwaregebied helemaal achterlopen. We hebben zoveel dingen die eigenlijk veel belangrijker zijn dan wat jij nu aanspreekt. Jouw
die
theorie
je...
is een beetje oud.
Nee, maar die kun je toevoegen aan het rijtje met voorbeelden. Wat de kern van het verhaal is... is dat als je je standaarden verhoogt en blijft pushen voor die verbeteringen, dat je dan die cirkel naar boven kunt creëren. En dat het dus contraproductief is om te zeggen, ja, we zijn nu niet concurrerend, laten we al onze standaarden maar afschaffen of verlagen.
Dat hoor je mij ook niet zeggen. Ik zeg alleen dat wij een hele grote achterstand hebben.
Maar dat is dus het element van het plan. Waarom ik dus denk dat ik een plan heb, terwijl ik nu denk, ja, waar we nu mee bezig zijn, daar zit helemaal geen plan achter. En het tweede is dat ik ook weer niet zo pessimistisch ben over de Europese economie nu. Het enige is, kijk, in Europa excelleren niet de allergrootste bedrijven, maar vooral de middelgrote bedrijven. Dus bijvoorbeeld in Duitsland is het de Mittelstand van allerlei onbekende bedrijven waar niemand ooit van gehoord
maar
heeft.
Maar lieve jongen, weet je hoe zwaar die Mittelstand het heeft? Als Mercedes-Benz gewoon nog maar de helft van de auto's maakt in Duitsland die ze vroeger maken, gaat die Mittelstand ook gewoon naar de kloten, want die kunnen niet meer leveren.
Ja, maar dat zeg je. Die maken wij zelf actief kapot.
Doordat we al,
het is niet de zwakte...
Die dumping toelaten.
Ja, dat is niet de zwakte van de Mittelstand dat ze worden weggeconcurreerd.
Als je nu een Chinese auto ziet, hoe technisch die is en hoe hoogwaardig het is.
Maar dat kunnen we toch voorkomen?
Als we kijken naar robots. Wat ze in China al robots maken. Dat is gewoon ongelooflijk.
Ja,
nou, hoe gaan wij dat
daar
nog
ook niet over gaan?
We weten, we kunnen hier nog niet eens een robot tekenen.
Tuurlijk.
Ik reis heel veel, ik zie heel veel. En dan kom ik wel eens huilend op Schiphol aan. Dan denk ik, jongens, waar moeten we beginnen? En ik hoop echt dat je gelijk hebt, hè? Want we hopen ze een uitgestelde lustig. Maar ik zie het gewoon. Ja,
ik denk dat je iets te pessimistisch bent. Ik denk overigens
nou,
dat.
Blij,
ik denk ook dat optimisme moet je ook niet overdrijven. Kijk, waarschijnlijk gaat in de praktijk het volgende gebeuren. Als je dus het kosten concurreren of kosten equivalent maakt waar je produceert of niet, dan zullen dus sommige sectoren die nu niet concurrerend zijn vanwege een onterecht verschil, dat noemen we dan dus als economen dumping, die zullen het wel redden. En er zijn ook sectoren, en daar heb je dus wel gelijk in, die al zo lang achterover hebben geleund dat ze het inderdaad zelfs als je gaat compenseren met grensheffingen voor onterechte dumping, het nog niet redden.
En welke sectoren zijn dat dan?
Nou, dat kun je echt niet op voorhand zeggen. Want ik hoor echt, ook van industriepartijen. Vorige week gaf ik een lezing bij FME. Er zei iemand tegen mij, ja, het gaat echt over 20% kostenverschil. Toen zei ik tegen die ondernemer, nou, dat is dus precies die 20% in de reële depreciatie van de wisselkoers van China sinds 2021.
Ja,
en soms gaat het dus over zo'n verschil. En soms gaat het over zo'n ontzettend verschil in technologie en kosten, dat je zelfs met grensheffingen niet meer gaat.
Van een eindproduct. Het gaat om innovatie. Het gaat om het, hoe denk je na? Wat jij nou net zei. In China zeggen ze gewoon over 5 jaar willen we daar gewoon de grootste zijn. En dat doen ze ook gewoon, hè?
Ja.
Ik bedoel, als je een Chinese robot ziet duikelen en dansen, en je ziet een Amerikaanse robot duikelen en dansen, dan is die Chinese gewoon 20 keer beter. Omdat ze daar gewoon op gefocust hebben.
Ja.
Dat doen wij toch niet in Europa?
Heeft in een plan slagkracht hebben.
Die slagkracht hebben we niet.
Het ene is, je gaat natuurlijk niet door de Chinese cultuur te kopiëren uiteindelijk van ze winnen. Dat is hun specialisme. Dus je moet gaan kijken, wat onderscheidt ons waarmee wij gaan winnen? Dan moet je dus gaan kijken welke sectoren zijn er concurrerend als je het kostenverschil van dumping opheft. En ten tweede, dat we strategische autonomie kunnen... dat we met moderne industriepolitiek ook zelf veel meer van die coördinatie-activiteiten kunnen realiseren die ze in China nu ook realiseren. En daarvoor heb je een sterke, onafhankelijke staat nodig die ook in Europa gaat zeggen, dit zijn sectoren waar het inderdaad zo cruciaal is dat we strategisch autonoom worden. Ja. Dat we ook daarvoor gaan zeggen, we gaan bepaalde investeringen gaan we gewoon fors opschalen.
Wie gaat dat dan doen?
De Europese Commissie is de enige die
dat
doet.
Dat zou dat helemaal niet doen. Je zit alleen maar te lullen.
Of het lukt is een tweede, maar moderne industriepolitiek naast de maatregelen van het aanpassen van het handelsbeleid, dat zijn twee cruciale pijlers voor het weer concurrerend maken van Europa.
Kijk, ik ben van oorzaak en gevolg. De oorzaak is dat we het gewoon politiek niet onder controle hebben. Er is geen beleid. En je weet, hè, beleid en debiel
zijn
met dezelfde letters.
Ik heb hem wel eens gehoord, deze ergens.
Ja, van mij. Koppetje. Nee, maar er moet beleid komen.
Ja. Maar dat is wat Paul zegt.
Paul zegt.
Nee, maar ik ben het in principe met je eens, alleen we moeten beginnen bij de oorzaak. En de oorzaak is dat we geen beleidsmakers hebben.
Dit is het stuk waar dan natuurlijk mijn rol als econoom ophoudt. Kijk, ik moet gewoon...
Ja, niet te lullen jij.
Ik moet... Nee.
Jij hebt de oplossing, maar niet...
Ik moet een goed plan hebben.
Dat is al een beginnetje.
Ik moet een goed plan hebben wat economisch werkt. En ik durf iedereen uit te dagen. Kom maar met de alternatieven. Ik heb al in het trilemma laten zien. Nou, laat maar zien dan dat die andere opties in het trilemma zoveel beter zijn. Ja. Dat zijn ze gewoon niet. Punt. En dat durf ik gewoon hard te zeggen. En dat in de uitvoering van het plan, dat is inderdaad aan anderen. En dat is inderdaad een heel ingewikkeld politiek proces. Ja, dat is niet waar ik dan...
Maar de oplossing, even als je even samenvat, dat ook voor de luisteraars.
Ik dan de even de drie oplossingen zijn als volgt. We moeten een fundamenteel ander handelsbeleid waarin we economische, sociale en ecologische dumping een halt toeroepen, waarmee we ons onze eigen industrie slopen.
Ja, en dan even een voorbeeld. Wat is dumping? Is dus gewoon Chinese... Ja,
dat zijn alle oneerlijke manieren om een kostenverschil te creëren. En oneerlijk wil zeggen, de ene manier is wisselkoersmanipulatie en staatssteun, wat in Europa niet mag. De tweede manier is kunstmatig lage lonen betalen, omdat je een enorm reservoir aan arbeidsmigranten hebt die ernstig worden onderbetaald, waar ik allerlei bewijsvoering voor heb.
Maar lieve jongen,
het derde
wacht nou even.
Ecologische dumping, omdat er dus allerlei standaarden op papier bestaan, maar in de praktijk niet worden gehandhaafd. En dat creëert een kostenverschil, wat onterecht is, en daarom heet het dumping. Maar... Dus de eerste maatregel, een fundamenteel ander handelsbeleid. De tweede wat we kunnen doen in Europa is moderne industriepolitiek. Dat wij inderdaad op onze manier, op onze Europese manier gaan zeggen, deze waardeketens zijn strategisch zo belangrijk, die gaan we gewoon opschalen. Deels met publiek geld en deels met privaat geld. Ja. De derde maatregel is, we gaan actief op een slimme manier onze eigen standaarden verhogen in plaats van verlagen, zodat we in bepaalde cruciale sectoren koplopers gaan creëren. Ja. Dat zijn de drie maatregelen.
Die doordat we onze maatstaven gaan verhogen, creëren we eigenlijk
dat
onze
is drie.
Eigen markt.
Dat is drie.
Ja, dat is drie.
En je, Michel, wat vind jij er nog wat van? Ik vind het hartstikke lief wat je zegt. En ik denk dat je als econoom een geniale man bent. Maar omdat het uitvoerbaar is met het politieke systeem waar we mee te maken hebben in Europa, dat is één. Het tweede vind ik, wat ook vreselijk is, dat Mao Zedong was een van de grootste moordenaars van de wereld. Hè? Maar die heeft één ding heel goed gedaan in China. Die heeft iedereen Mandarijn geleerd. Dus ze hebben één taal in China. Dus iedereen spreekt dezelfde taal. Wij, als ik was laatst in Spanje, ik ben bij de kassa, gewoon jonge meiden, gewoon 5, 6 jonge meiden, spreken dus geen woord Engels, hè? Nul.
Waar ben je in Spanje geweest?
Ja, dat hoef jij niet te weten. Dat zal ik in een andere podcast nog eens uitleggen. Van, maar dat denk ik, ja jongens, is dit nu Europa? Je spreekt geen één woord Engels. Nee, ik zit in Spanje.
Nee, maar één taal hebben we het al over gehad. Dat is heel belangrijk.
Er zijn zoveel andere factoren, lieve jongen. Die bepalen of jouw visie... Of we die kunnen... Je kan een visie hebben. Maar als je zijn visie niet kan implementeren... heb je er geen kloot aan.
Maar waarom ga je nou de boodschapper vermoorden?
Alleen, ik ga niet vermoorden.
Ja, dat doe je bijna.
Je bent geniaal.
Kill the messenger.
Ja.
Ik vind gewoon, als je iets vertelt... dan moet je ook de onderbouwing zeggen. Zo gaan we het ook politiek. En zo gaan
maar als jij aan de roer zou staan, wat zou je dan doen?
Ze noemen mij toch de Trump van Nederland soms.
Ja.
Maar ik zou het anders doen. Ik ben wat liever. Maar ik zou wel harde maatregelen nemen. Maar dat kan toch ook helemaal niet?
Nee, maar wat zou je doen dan?
Ik kan gaan discussiëren. Ik zie mij wel staan op zo'n ding met een microfoontje te lullen. Van, komt er weer een zo'n man die iets tegen mij
zegt? Hij heeft zeker drie stemmen. Nee,
oké. Okay, maar...
Nou, oh, drie.
Wat? Maar concreet.
Ik heb de oplossing niet.
Oké. Okay. Nou. Maar dat is dan duidelijk.
Ondernemerstips. Dus als je nou ondernemer bent, waar ga je dan nu scoren volgens jou? Jij bent misschien net iets minder ondernemer dan...
Dan zou ik dus bij allerlei sectoren een soort kostencalculatie gaan maken. Dat ook als je corrigeert voor dumping, waar je dan in Europa nog steeds een kostenvoordeel hebt. En dan zou ik in die sectoren waar je nog een kans maakt, zou ik daar inderdaad...
Je zou een hele grondige analyse maken.
Ik zou het inderdaad echt heel grondig kijken. En ik zou heel goed naar de producentenprijzen in China kijken. Die publiceren ze trouwens ook gewoon. Dus dan ga je gewoon kijken per sector. Wat zijn die producentenprijzen? Hoe ontwikkelen die zich? Dan ga je vervolgens kijken. Stel dat je... wat is dan het kostenverschil met Europa? Dan ga je kijken waar maken we nog een kans. En je moet ook heel goed de 5-jaar plannen lezen, want zij kiezen gewoon iedere keer heel...
Ja, je weet waar zij
beperkt aantal. Ja, ja, ze kiezen een beperkt aantal focuspunten en dan moeten wij in Europa gaan kijken, nou, als ze dan dit niet als focus kiezen, waar gaan wij dan
wat blijft er over? Ja.
En dan en daar moeten we dus niet te pessimistisch in zijn, want er zijn dus heel veel niches met middelstandachtige bedrijven die dus in hun niche nog steeds excelleren en ook nog op kosten kunnen concurreren. En daar
nog
moet je dan...
Goed. Ja. En jij zegt net, er verdwijnen 15.000 banen.
Maar daar steun ik dus jouw betoog helemaal.
We zijn wel vriend, hè?
Ja, zeker. Hebben we een AI-boot gemist of niet? Ten opzichte van Amerika? Als je kijkt naar AI nu?
Oh, goed. Kijk, ik verstond eerst, hebben we de boot gemist op opzichte van de VS. Kijk, daar hebben we eigenlijk niet zoveel van te duchten in dat opzicht. Kijk, in Europa hebben wij die triple helix samenwerking op heel veel plekken.
Wat is dat?
Dat is dus dat ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. Okay. Om ervoor te zorgen dat er een nieuwe triple helix... Dus dat is eigenlijk de basis van het succes van ASML. Is dat je gewoon hele goede samenwerking hebt tussen die drie. Ja, dat heb je in de VS eigenlijk nauwelijks. Dus ze zijn eigenlijk vooral concurrerend op digitale diensten en defensie. Ja. Bij defensie omdat ze een groot militair industrieel complex hebben. En bij digitale diensten omdat ze één triple helix hebben in Silicon Valley. Nou, dat is dus ook hun enige resterende concurrentievoordeel.
Eindhoven.
En Europa heeft nog steeds een sterke industrie. Alleen die gaat nu heel rap achteruit. Dat verval moeten we stoppen. Daar ben ik het helemaal met je eens. En daar heb ik allerlei concrete maatregelen voor.
Geef jij niet toe dat we op AI-gebied gewoon helemaal
achterlopen en dat we gewoon dag gewoon hier
Eerlijk gezegd ben ik van Chinese AI nog meer onder de indruk dan van Amerikaanse. Kijk, die Amerikaanse gewoon large language models manipuleren van taal. Maar die Chinezen die kijken toch heel sterk. Hoe kunnen we met AI productieprocessen optimaliseren? En ik denk dat daar Europa nog wel een kans maakt. Want kijk, heel veel van die Duitse...
Kans maken is ook niet echt dat je denkt van, nou jongens... Ja, daarvan zou geen strategie, hè, een kans maken.
Zou het, nou ja, dat zou je dus eigenlijk, op basis van jouw vraag, zou je dit inderdaad heel goed moeten bekijken. Hebben we daar nog op kostenniveau, kwaliteitsniveau, of soms op de manier waarop je het inricht, als je het op een Europese manier inricht, volgens Europese waarden, dan kan het ook zijn dat daar een Europese markt voor ontstaat.
Dus, ik hoop dat dit een beetje een begrijpelijk podcast is geworden voor onze luisteraars.
ik denk dat
bedankt aan de goede moderator.
Vooral die opmerking van hoe meer belasting, hoe meer stemmen.
Dat is toch niet gek?
Nee, is helemaal niet gek. Nee,
is heel normaal.
Is toch niet gek?
Bedankt.
Heel graag gedaan.
Ja, Paul, met jullie het gesprek aan.
En misschien nog wel een keer.
En een business class naar China.
Nou, we hadden dus net een zeer geanimeerd gesprek over de toekomst van Europa. En het houdt de gemoederen bezig. En dat zag je ook aan tafel, dat de emoties heel hoog oplopen. Terecht. Ik zou zeggen, kijk vooral. En als je er meer van wilt zien, abonneer je dan.